Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, het is wel mooi om zo'n lied te zingen, zo vlak voor kerst. Ik leef omdat hij is verrezen. Hoe gezellig en romantisch de kersttijd ook kan zijn, het heeft natuurlijk alles te maken met de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Om uiteindelijk te lijden en te sterven en om weer op te staan. Het is vandaag, zo heet dat dan officieel, de vierde advent. Hè? En ik dacht, omdat u zo kerkelijk ingesteld bent, dacht ik, ik hou mij daar ook maar een beetje aan dan. En wil met u een gedeelte lezen uit Jesaja, Jesaja 8. Daarvan vers 23 tot en met 9 vers 6. Jesaja 8, vers 23 tot en met 9, vers 6. Jesaja staat ook wel bekend als de evangelist van het Oude Testament. En als je het hele boek Jesaja ook doorleest, dan word je daar ook verschillende keren bepaald bij het heil dat de Heere geeft. En dat is zeker in het gedeelte zo dat we lezen gaan. 8, vers 23, daar staat voorzeker: er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenen wonen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, het zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover. Ja, eigenlijk sluit het ook wel mooi aan bij dat couplet van Jules de Korte, hè, wat door Bert werd aangehaald. Mensen zijn onderweg naar de vrede en zijn daarom zo moe. Ja, eigenlijk klinkt daarin dat grote verlangen door dat de mens heeft naar inderdaad rust en vrede. En nou staat hier zomaar in het zesde vers, begint het tenminste mee, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. En dat is de vrede die door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht zal worden. Nou zijn dit natuurlijk niet de minst, de meest onbekende woorden die hier staan. Zeker als het gaat om vers 5 van hoofdstuk 9. Als het gaat over het kind dat ons geboren is en de zoon die ons gegeven is. Maar dit alles, dat staat ook in een wat groter verband. Zoals dat in het boek van Jesaja naar voren komt. We zijn begonnen bij vers 23. In vers 17 en vers 18 van Jesaja 8. Daar schrijft Jesaja: ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, op hem zal ik hopen. Dat zijn eigenlijk prachtige woorden van hoop, van uitzicht en ook de zekerheid waarmee Jesaja dat zo zegt. Ik zal de Heere verwachten. Maakt eigenlijk niet uit wat er allemaal gebeurt, maar ik zal de Heere verwachten. En dan zegt hij erbij, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En natuurlijk, dat is zo op het moment, of dat was zo op het moment dat Jesaja dit schreef. Maar eigenlijk is dat nog steeds zo. De Heere verbergt zijn aangezicht voor het huis van Jacob. En dan hebben we het over het volk van Israël, voortgekomen uit Jacob, de 12 zonen van Jacob. En daaruit is dan dat hele volk voortgekomen. En wat we kunnen zeggen, dat is ook geldig nog steeds in deze tijd, wat we hier lezen, dat is dat God nog steeds zijn aangezicht verbergt. En die tijd dat God zijn aangezicht verbergt, die wordt in de Bijbel ook wel genoemd de tijd van het geheimenis van God. Dus dat is even iets anders dan het geheimenis van Christus, wat zo specifiek gaat over het lichaam van Christus. Maar dit heeft te maken met het geheimenis van God, God die zich verbergt. En daar komt eenmaal een einde aan. Dat weten we natuurlijk, want er komt een moment dat God zijn vrede openbaart in deze wereld. Er komt een einde aan het geheimenis van God. Dat is wat je leest in het boek Openbaring. En als je het hebt over geheimenis en je hebt het over openbaring, dan weet je al van, nou, die twee hebben iets met elkaar te maken. En er wordt in Openbaring 10 wordt er gezegd, u weet wel, Openbaring, nou ja, daar staat ontzettend veel beschreven, maar wat in ieder geval ook wel bekend is, is dat er op een zeker moment 7 engelen elk een bazuin krijgen en dat die engelen de bazuin gaan blazen. En zo gaat dat in het boek Openbaring voort. En dan kom je op een gegeven moment bij die 7e engel die de bazuin blaast. Dat is ook de laatste bazuin die er dan klinkt. En dan staat er in Openbaring 10 dat in de dagen van de 7e engel, als die bazuinen zal, is voleindigd het geheimenis van God. Dus dan is God niet meer verborgen, maar dan is hij openbaar in de Heer Jezus Christus. Nou, dat is een geweldig vooruitzicht. En eigenlijk sluit dat hierbij aan. We weten van Openbaring dat dat helemaal gegrond is in de Oudtestamentische profetie. Nou, hier zitten we in de Oudtestamentische profetie. En dan is daar dat getuigenis van Jesaja. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. En broeders en zusters, ondertussen doen wij eigenlijk hetzelfde. Misschien vanuit een, of dat weet ik wel zeker, vanuit een andere verwachting. En ook vanuit een andere positie. Wij doen het als gelovigen. En wij hopen op de Heere. Wij hebben onze hoop op hem gevestigd. Ja, vanuit die positie die we hebben ontvangen boven in de hemel. Maar wij weten dat die hoop eenmaal geopenbaard zal worden. Christus is de hoop van de heerlijkheid. En het komt één keer zover dat wij verschijnen zullen met Christus in heerlijkheid. En dat heeft natuurlijk iets te maken met dat moment waarop het geheimenis van God voleindigd is. Maar in feite wijst het op iets wat nog veel groter en veel hoger is. Iets namelijk wat zich afspeelt in de hemel der hemelen. Daar zullen wij verschijnen met Christus in heerlijkheid. En wat heb je dan een geweldig vooruitzicht. Ook als je dan in deze dagen dat kerstfeest viert. Wat inmiddels al jarenlang gebeurt natuurlijk. Het is geen geheim dat over het algemeen we er ook van uit kunnen gaan dat de Heer Jezus helemaal niet in december geboren is en al dat soort dingen. Nou ja, goed, laat maar. We hebben in ieder geval één moment in het jaar waarin we in het bijzonder stilstaan bij de komst van Christus in de wereld. Maar wij mogen over die komst heen kijken. En dat komt al een beetje tot uitdrukking in dat lied. Ik weet dat mijn Heer is verrezen. En die verrijzenis die is gevolgd door de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En die hemelvaart die zal eenmaal gevolgd worden door de wederkomst van Christus in deze wereld. En dan staat er zo mooi, dat zegt Jesaja ook, dan zullen de bewoners van deze aarde, van deze wereld, zullen leren wat gerechtigheid is. Want als het aan iets ontbreekt, dan is het eigenlijk dat wel. De mens, die weet over het algemeen niet wat rechtvaardigheid is. En God zal het leren. Die zal het ons leren, of die zal het ze leren. Wat een prachtig vooruitzicht. Dus ja, zo'n woord van hoop, vers 17. En dan komt vers 18. En dat is ook wel mooi, want dan schrijft Jesaja: zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten die op de berg Sion woont. Ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, zegt Jesaja. En het is wel goed om eventjes vast te stellen wat de namen van die kinderen eigenlijk zijn, hè? Hij zegt eerst, zie ik, en vervolgens, en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft. Die dienen tot tekenen en wonderen. Dus op een of andere manier in Israël, op een of andere manier konden de Israëlieten in die tijd kijken naar Jesaja en naar zijn kinderen. En dan hadden ze daarin een teken van hoe de dingen zouden gaan. Nou, ik zei net al, Jesaja wordt over het algemeen gezien als de evangelist van het Oude Testament. Als je nou even denkt aan de naam Jesaja, dan ontdek je dat die naam Jesaja betekent redding van de Heere. Dus daar loopt iemand rond en zijn naam luidt redding van de Heere. Kijk, wij hebben Jesaja, zo kennen wij hem. Maar Jesaja was gewoon een woord in het Hebreeuws waarvan mensen meteen begrepen wat het betekende. Dus als hij zich voorstelde aan iemand van, nou ja, ik ben Cor. En dan zei die ander, en zegt die ander van, ik ben redding des Heren. Dat is wat Jesaja dan zei. Hoe heet jij? Nou, mijn naam is redding van de Heren. En hij was een teken, hij diende tot teken en een wonder in Israël. Redding van de Heere. Dus alleen al zijn naam, hij had bij wijze van spreken niks hoeven zeggen of opschrijven, alleen al zijn naam verwees naar de redding in de Heere. Maar goed, Jesaja zegt erbij, en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft. Nou, die kinderen, die worden ook genoemd in het boek Jesaja, in hoofdstuk 7 vers 3... Daar wordt er eentje genoemd. Daar is het de Heere die spreekt tot Jesaja. En er staat, ga nu op weg, Agas tegemoet, u en uw zoon, Shear Jashub. Shear Jashub. En ook dat is wel een bijzondere naam. Hè? U ziet, als u de HSV hebt, dan ziet u ook een voetnootje erbij staan. En er staat, een rest zal terugkeren. Shear Jashub. Dus eigenlijk was de naam van die ene zoon was eigenlijk gewoon een zinnetje. Mijn naam is, een rest zal terugkeren. Want zo ja, had het geklonken. En die rest zal terugkeren, die rest dat is het gelovige, de gelovige rest, hè, het gelovig overblijfsel. Die zal inderdaad terugkeren tot de Heere. En ja, Jesaja betekent redding is van de Heere. Nou, dat kon Israël weten. En vervolgens konden ze ook weten, een rest zal zich bekeren. Nou, als je even meebladert naar hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 vers 20. Het wordt al een beetje verklapt door wat erboven staat. Een rest wordt behouden, staat er namelijk. Maar er staat, op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel, vers 20, het overblijfsel van Israël en wie van het huis van de Heer, van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hen die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. En dan staat er in het Hebreeuws, Shear Jashub. Het overblijfsel van Jacob naar de sterke God. Shear Jashub, overblijfsel zal terugkeren. Dat is de naam van die zoon van Jesaja. Dus als je dit, Jesaja 10 vers 21, in het Hebreeuws leest, zie je daar gewoon de naam van de zoon van Jesaja staan. Shear Yashub. De rest zal terugkeren. En namelijk terugkeren, ofwel bekeren, naar de sterke God. Nou had Jesaja nog een zoon. Die kun je in hoofdstuk 8, kun je daarover lezen. Er staat in vers 3 van hoofdstuk 8. Ik was tot de profetes genaderd. Dat is wel mooi, hè? Want Jesaja was profeet en zijn vrouw was dan profetes. Ik was tot de profetes genaderd. Zij werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei de Heer tegen mij, geef hem de naam Maher Shalal Gas Bas. Nou, dat is een beste naam. He, Maher Shalal Gas Bas. Nou, ook hier staat weer een voetnootje bij, dus je kunt onderaan de pagina kijken wat de betekenis is. Snel roof, vlugge buit. He, en dat heeft te maken met het volk dat overvallen zou worden door een buitenlandse machthebber. En ja, die zou het volk ook snel beroven van dat wat ze hadden. Dus ook dat wordt al duidelijk in een van die namen van de zonen van Jesaja. En dan staat er in hoofdstuk 9, in dat eerste vers. Daar staat het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En dat licht, waar het hier om gaat, dat wordt nader omschreven in weer een andere zoon. En die zoon die wordt genoemd in vers 5 van hoofdstuk 9. Alleen zijn naam staat er dan nog niet bij. He, maar er wordt wel gezegd hoe zijn naam genoemd zal worden. He, dus dat is wel apart, hè? Er staat een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En dan staat er, men noemt zijn naam. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dus er staat hier niet, en als we nou toch een beetje aan het muggenziften zijn, er staat hier niet, men noemt hem. Wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Nee, er staat, men noemt zijn naam. Dus ergens zijn die vijf omschrijvingen die hier staan, dat zijn vijf omschrijvingen van de naam van dat kind dat ons geboren wordt, of is, de zoon die ons gegeven is. He, dus als je dat een beetje nauwkeurig leest, en je gaat ervan uit van, ja jongens, die dingen die staan er niet voor niets zo. Niet zo, hè? Het is niet voor niets dat er niets staat en men noemt hem. En het heeft dus betekenis dat er staat en men noemt zijn naam. Dan moeten we dus eigenlijk nog op zoek gaan naar zijn naam. Wat is nou dan de naam van dat kind? Nou, wat je hier leest in Jesaja 9, dat is de afronding van een heel gedeelte, hè, wat over die namen gaat, van de zonen van Jesaja. En als het gaat om Jesaja 9, dan zie je dat het gedeelte wat daarmee correspondeert in het boek Jesaja, dat begint in hoofdstuk 7. En laten we daar maar even naartoe gaan. Want we willen toch graag weten, hoe heet de zoon nou dan eigenlijk? Dan kom je in hoofdstuk 7 terecht en dan beginnen we bij vers 10 te lezen. En er staat, opnieuw sprak de Heere tegen Agas. Vraag voor uzelf een teken van de Heere uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de hemel. Maar Agas zei, ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Agas was niet de meest gelovige koning. En wat hij hier zegt, ach, dat is eigenlijk gewoon een belediging van God natuurlijk. Ja, ik wil de Heer niet al te zeer op de proef stellen. Hij wil eigenlijk helemaal niks horen van de Heer. En dan zegt Jesaja, luister toch, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Dus daar heb je hem. En daar heb je nou de naam. De maagd zal zwanger worden, staat er in vers 14. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En weet je, die woorden die hier staan, die vormen dus een profetie die verwijst naar de Heer Jezus Christus. Maar deze woorden, die profetie die door deze woorden wordt omschreven, die profetie is de eerste in het Nieuwe Testament die ook vervuld wordt. Dus je kunt meteen al in Matthäus 1 kun je lezen over de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. He, mooi. En Immanuel, dat wordt in Matthäus 1, wordt dat er nog even bij uitgelegd wat dat betekent. Maar goed, dat weten we denk ik wel. He, maar Immanuel betekent God met ons. God met ons. Ergens ja, moet je dan denken aan die aloude profetie dat God wil wonen bij de mensen. God met ons. Hoe kun je als volk het nou beter hebben dan dat je weet dat God met ons is? He, vanuit ja, een soort christelijke achtergrond, waarbij die christelijke achtergrond vooral gevormd was door de kerk, he, de grote kerk, de Roomse kerk uiteindelijk. Eerst was dat de algemene katholieke kerk. Daaruit voortgekomen de grote kerken. Nou, daar is ons land heel erg door beïnvloed. Daar is de hele westerse wereld enorm door beïnvloed. En die meenden dan ook dat God met hen was. En dat stond ook op al die guldens, weet je nog? Op de euro staat het niet meer, want het is inmiddels losgelaten. Maar dat stond daarop. Op dollarbiljetten staat het geloof ik nog steeds. In God we trust. God met ons. Dat mag dan hooguit een bede zijn, maar het is aan niks te merken, zou ik haast zeggen. En het was zodanig ook in Europa aan niks te merken dat ze het ook maar van die munt afgehaald hebben. Want ja, jongens, dit werkt ook niet. Maar op zich wel grappig natuurlijk, hè, dat elke keer dat je met je contante geld betaalde, dat je even erbij bepaald werd. Oh ja, God met ons. Nou ja, ik heb nog geld. Nee, weet je, hier gaat het natuurlijk over het volk van Israël. En hoe zal dat volk niet die positie in kunnen nemen? Positie als hoofd van de volkeren, zoals het allemaal voorzegd is. Als het niet zo zou zijn dat het wist dat God met het volk was, met hem was. Dus God met ons. Zo wordt de Heer Jezus dus uiteindelijk genoemd. Hè? Even later dan krijgt hij de naam Jezus in Matthäus 1. En die naam betekent, want hij is het die zijn volk redden zal. Hè? Tenminste, dat is de reden waarom die naam zo heet. Maar Jezus betekent, de Heere is redding. Ik zou haar zeggen, dan is het kringetje weer rond. Want Jesaja betekent, de redding is van de Heer. En de naam Jezus betekent, de Heere is redding. Het wordt nog eens even onderstreept. Dat soort omkeringen, die gebeuren vaker in de Bijbel. U weet nog wel dat Abraham op een zeker moment geroepen werd om zijn zoon Isaac te slachten. En dan moest hij naar het gebergte Moria. En Moria betekent voorzien zal de Heere. Nou, als dat hele indrukwekkende gebeuren, als dat allemaal achter de rug is, dan richt Abraham daar op Moria een altaar op en hij noemt dat altaar de Heere zal voorzien. Dus hij draait het om. Voorzien zal de Heere, maar dan wordt het opeens de Heere zal voorzien. Jesaja betekent redding van de Heere, maar Jezus betekent de Heere zal voorzien, of zal redden. Zal redding brengen. En Het blijkt steeds dat als zoiets omgekeerd wordt, dat de naam van de Heere voorop komt te staan. En daar draait het om. En zo werkt dat ook als het gaat om ons, broeders en zusters. Wij mogen leven als gelovigen in deze wereld. En we mogen weten dat ons heil, dat ons deel is geworden in de Heer Jezus Christus. Maar het mag ook in het leven van alle dag zo zijn, dat je je realiseert dat de Heer voorop staat. En dan ontdek je ook al gauw dat Hij voorop gaat. En dat je het van Hem verwachten mag in alles. En dat Hij ook in alles het goede met ons voor heeft. Dat Hij ons een geweldige toekomst heeft gegeven in Christus, ja, boven in de hemel. Dus hier heb je de naam. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, en dan ga je naar Jesaja 9. En dan worden daar dus enkele dingen genoemd over die naam. Dus de Immanuel is de wonderlijke. De wonderlijke. U weet nog wel, toen Jacob worstelde met de Heer bij de Jabok. Dan... ja, is hij aan het vechten en dan vraagt hij op een gegeven moment van, ja, hoe heet u eigenlijk? En dan zegt de Heer, waarom vraag je naar mijn naam? Hij zegt nog niet meer, waarom vraag je naar mijn naam? En een tijdje later, in de heilsgeschiedenis, als de geboorte van de richter Simson wordt aangekondigd, dan is de Heer bij de ouders van Simson en dan vraagt die vader, die vraagt op een gegeven moment ook aan de Heer van, hoe heet u eigenlijk? Wat is uw naam? En dan zegt de Heer, wat vraag je nou naar mijn naam? En dan zegt hij erbij, die is wonderlijk. Dus het is een wonderlijke naam. De naam Immanuel, dat is een wonderlijke naam. Dat is een naam waarvan je denkt van, nou, hoe wonderlijk is het toch dat de Heer bij ons is. En dat de Heer bij ons leeft. Hoe wonderlijk is die naam? Een andere naam die hier genoemd wordt, of een omschrijving, dat is raadsman. Dat is ook mooi. Raadsman, je kunt het ook nog verkorten. Je mag ook zeggen dat hier staat raad. Er zijn bijbelvertalingen die zeggen wonderlijke raad. En die hebben het niet over raadsman, maar over raad. Een raad geven. Ik moest bij dat woordje raad, moest ik ook even denken aan Achitofel. Kent u die nog? Achitofel, dat was een raadsman van David, van koning David. Op zich niet zo handig om iemand met de naam Achitofel als raadsman te hebben. Want zijn naam betekent broer van de dwaasheid. Dus ja, dat is niet handig. En dat bleek ook wel, want Achitofel werd op een zeker moment werd hij een raadsman van Absalom. En Absalom keerde zich toen tegen David. En een raad van Achitofel werd in die dagen gezien als een woord van God. Zo'n belangrijke man was dat. Maar goed, hij koos partij tegen David, menselijk gezien. Ja, is dat misschien ook wel te begrijpen? Want Achitofel was de opa van Batsheba. Dus je kan je ook wel voorstellen dat er enige wroeging of wrijving was daar tussen die mensen. Maar goed, die raadgever, Achitofel, die bepaalt ons, ja, dus bij de strijd de tegenstand die David had. Achitofel gaf Absalom raad. En Absalom wilde de plaats innemen van David en David moet dan vluchten voor zijn zoon. Je kunt dat in 2 Samuel 15 lezen. En dan lees je daar ook dat David de stad uitgaat aan de oostkant en dan trekt hij de olijfberg op, al wenende. En zo vlucht hij voor Absalom. Die naam raad, die bepaalt ons wat dat betreft, ja, bij de verwerping van koning David. En dan is de stap niet zo groot dat die naam ons ook bepaalt bij de verwerping van de zoon van koning David, de zoon, namelijk de Heer Jezus Christus. God met ons en de raad die hij is, waarmee je zijn naam kan omschrijven, in die raad lag opgesloten dat de Zoon van God verworpen zou worden door zijn eigen volk. Hij zou in de wereld komen, hij zou ook sterven. Een wonderlijke toestand. En die omschrijvingen van die naam Immanuel, men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Weet je, al die omschrijvingen, ja, die verwijzen in feite ook nog naar de toekomst. Als de raad van God helemaal vervuld zal worden in de Heer Jezus Christus. Als hij terug zal keren en zijn heerschappij zal oprichten. Een derde omschrijving die je in Jesaja 9 vers 5 vindt, is sterke God. U hebt dat misschien wel eens iemand horen zeggen, daar staat in het Hebreeuws El Gibor. Sterke God, El Gibor. En hier heeft het ook direct betrekking op de Zoon. Hij wordt de sterke God, als de sterke God omschreven. De El Gibor. Weet je wat zo mooi is? Je vindt in de Bijbel, vind je een aantal keren dat er dingen voorzegd worden door een van de dienstknechten van God, namelijk Gabriël. En Gabriël is een man, staat er, die voor het aangezicht van God staat. Dus dat was niet zomaar iemand, hè? Dat was een, dat was me er nogal een, zeg maar. En die naam Gabriël, die kom je maar een paar keer tegen in de Bijbel. Vier keer in totaal. Twee keer in het boek Daniël. Dan verwijst hij naar de eindtijd. En twee keer in het boek Lucas. En dan kondigt hij in de eerste plaats de geboorte van Johannes aan. Johannes de Doper. En in de tweede plaats komt hij bij Maria. En dan kondigt hij de geboorte van de Heer Jezus aan. En dan zegt hij er ook meteen bij wat hier ook staat. Aan de uitbreiding van de heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Dat noemt Gabriël erbij. Waarom even het zo hebben over Gabriël? Nou, sterke God, dat betekent El Gibor. Begint met El, God. God de sterke, staat er eigenlijk. God de held. En Gabriël, dat betekent, of dat is eigenlijk Gibor. El, dat is precies omgedraaid. Het gaat vanmorgen steeds over het omdraaien. Gibor El. En dat betekent dus letterlijk de held of de sterke van God. Dus als het echt gaat om de Heer zelf, dan staat hij zelf ook voorop. Dan is het El Gibor. Sterke God. Zefanja die zegt op een zeker moment, de Heere, uw God, is in uw midden een held, een Gibor, die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Dus de derde omschrijving van Immanuel is de sterke God. En nou, we hebben net al even gelezen uit Jesaja 10, maar u kunt het er nog heel even bij nemen als u wil. Want ja, wat staat daar, hè? Daar wordt die naam van die zoon van David, die zoon van Jesaja, die wordt daar genoemd, Shear Yasub. Vers 20, op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van, van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Dat overblijfsel zal terugkeren. Het overblijfsel van Jacob, en dan staat het er, naar de sterke God. Naar de El Gibor. Dus hier in het Oude Testament, notabene, daar staat al dat de rest van Jacob zal terugkeren of zich zal bekeren tot de zoon die ons geboren, of het kind dat ons geboren is, de zoon die ons gegeven is. Daar moet je bij heel veel Joodse mensen nu niet mee aankomen. Dat zij hun redding zullen vinden in de persoon van de Zoon van God. En dat is wat hier in Jesaja 9 en 10 ja, in alle duidelijkheid wordt bekendgemaakt. Zij zullen zich namelijk keren tot de sterke God. En dan vraag je af, wie is die sterke God? Nou, dan kom je in Jesaja 9 terecht. En dan blijkt dat de sterke God, dat een omschrijving is van de naam waarmee hij genoemd zal worden. Immanuel. Ze keren zich tot de Heer. En dat is ook waar het om draait. Dat is waar het in alle tijden om draait. Als je God wil leren kennen, dan kan dat alleen maar door je tot zijn Zoon te wenden. En te weten dat die Zoon inderdaad degene is door wie je de vrije toegang mag hebben in het geloof, hè, tot God zelf. Er is nog een omschrijving van die naam. En dat is de omschrijving Eeuwige Vader. Eeuwige Vader. Vader van de eeuwigheid, zo wordt het ook wel eens gezegd. Maar ja, hier staat niet het normale woord voor eeuw of eeuwig. Maar er staat hier een woord ja, dat ook wel winst of prooi kan betekenen. Dus de vader van de winst. Eeuwige vader, vader van de winst. Datgene wat hij brengt. En vader in de Bijbel, dat betekent altijd de oorsprong. Dus de vader is degene uit wie iets voortkomt. Nou, iets. Paulus schrijft in 1 Korinthe 8, alle dingen zijn voortgekomen uit de vader. Voor ons, al zijn er, zegt Paulus daar, al zijn er heren in menigte en goden in menigte, voor ons is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. En hier wordt eeuwige vader, of vader van de winst, die wordt gebruikt als omschrijving van de Immanuel. Bij hem mag je delen in zijn overwinning. Als Paulus zegt van, ach, weet je, het leven dat is voor mij Christus, maar het sterven is winst, dan weet je waar hij dat aan te danken heeft. Namelijk aan de Zoon van God. Hij is de oorsprong, de bron van onze winst. Nou, en dan is als laatste omschrijving daar de naam of de omschrijving Vredevorst. De Sar Shalom. En Sar, daar herkennen wij ons woordje tsaar in. Dat betekent namelijk vorst. De vorst. De vredevorst. Hij is het die vrede zal brengen. Hij is degene ja, die tot zijn doel zal komen en ons inderdaad vrede zal brengen. Mensen zijn al zo lang onderweg. Maar ze weten eigenlijk niet waar ze het zoeken moeten. Ze kunnen het zoeken bij de Heer. God is degene die vrede geeft. Hij is degene ja, door wie God tot zijn doel komt. Misschien wel mooi om heel even nog erbij te nemen. Als afsluiting een paar woorden van de profeet Micha. Een klein profeetje was dat. Micha hoofdstuk 5. En daar staat, Micha 5 vers 1. Daar staat, en u Bethlehem Efrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher. Van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren. Hier klinkt een beetje de naam Shear Yasub door, hè? Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere, zijn God. En ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. En dan staat het er, hij zal vrede zijn. Want vrede, hè, dat is niet zomaar iets. Dat is niet zomaar iets wat je hebt. Vrede is ook niet zomaar dat je zegt van, nou jongens, we hebben geen oorlog, dus er is vrede. Nee, vrede in de Bijbel, dat duidt op welstand, welvaart, hè, allemaal van dat soort begrippen. Maar hier blijkt dat vrede vooral een persoon is. Hè, namelijk de Heer Jezus Christus. Een prachtige psalm. Of een prachtig woord. Ja, ik zeg psalm, omdat ik even aan psalm 23 moest denken. Bij vers 3, wat hier staat. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heer. Psalm 23, hè, de Heer is mijn herder. En psalm 23 spreekt ook over het dal van de schaduw van de dood. En we hebben net gelezen in Jesaja over het volk dat woont in het land van de schaduw van de dood. Weet je, uiteindelijk hè, is degene die zich gaat openbaren. Want laten we wel zijn, alles wat we tot dusver gelezen hebben over de komst van de Heer Jezus Christus, ja, wordt in één adem verbonden aan de resultaten van zijn komst. He, dus er wordt niet alleen gesproken over het kind dat ons geboren is, de zoon die ons gegeven is en dat de heerschappij op zijn schouder rust. He, er wordt ook gezegd van ja, wat die heerschappij dan betekent. En dat heeft alles te maken met dat waarvan wij nu zeggen, wat nog in de toekomst ligt, namelijk dat vrederijk wat zal komen. He, dus Micha die ziet dat als één gebeuren, Jesaja die ziet dat als één gebeuren en wij weten inmiddels dat die komst van Christus gesplitst is in een komst in vernedering en uiteindelijk een komst in verheerlijking. En daartussenin, daar houdt de Heere zich verborgen voor zijn volk Israël. En daartussenin is ook het geheimenis, de verborgenheid van Christus een feit. Maar al die dingen die daar staan, ach, die zullen zeker vervuld worden. En dan zal er een moment zijn dat er gezegd wordt, hij zal vrede zijn. Het kind is ons geboren. De zoon is ons gegeven. Oh ja, zegt Jesaja 7. Hij heet Immanuel. God met ons. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. U bent bij mij. Zegt Psalm 23. Ja, een geweldig woord. In feite voor het eigen volk van God. Maar we kunnen daar ook een geweldige toepassing in zien voor onszelf. Als Paulus schrijft in de Filippenzenbrief, de Heer is nabij. De Heer is altijd bij ons, broeders en zusters. Wat er ook gebeurt, hij is bij ons. En hij brengt ons daar waar hij ons hebben wil. En reken maar dat dat een topplek is. Letterlijk en figuurlijk. En daar gaat het naartoe. Amen. Stel voor dat we de Heere gaan danken met elkaar. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we hier deze morgen zo bij elkaar mogen zijn en ook verbonden mogen zijn met degene die kijken. We danken u, Heere, voor uw woord. We danken dat we daardoor bepaald worden bij u, bij wie u bent en hoe u zich ook geopenbaard hebt in de Heer Jezus Christus, onze Heiland. En we willen u zo danken, Heere, dat we, ja, als we stilstaan deze dagen bij de komst van uw Zoon in deze wereld, Heer, dat we, ja, toch ook hebben mogen ontdekken wat de werkelijke reden was van zijn komst. Namelijk, Heer, dat hij, ja, tot verlossing zou komen. Zodat wij ook nu kunnen zeggen dat we de vergeving van onze zonden hebben, de verlossing door zijn bloed. En we danken u zo, Heere, dat we, ja, dat ons mogen realiseren en dat we ook vanuit die verlossing leven mogen. Dank u wel daarvoor. En dank, Heer, ja, dat u zo in alle dingen tot uw doel komt. Ook met uw volk. Heer, het volk dat het ook in deze dagen zo zwaar heeft. Heer, omdat het onder een regime valt. Heer, dat niet bepaald u wil dienen. Maar Heer, we willen u danken dat, ja, uw woord vaststaat de profetie van uw woord zal zeker vervuld worden. En we danken, Heere, dat u wat dat betreft het laatste woord hebt. Dank u daarvoor. Heer, en zo danken we nogmaals, Heer, voor alle zegen die we hebben mogen ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dat wij nu al mogen genieten, Heer, van het resultaat van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. En dank, Heer, dat u zo ook met ieder bent. Heer, ook als we straks van deze plaats gaan, we danken dat u bij ons bent, dat u voor ons zorgt, dat u ons helpt en leidt en dat we leven mogen vanuit de rijkdom van uw genade. Daar willen we u voor loven en prijzen. We doen dat uit genade. Amen. Amen. Nou, we gaan nog een lied zingen. Ik mocht nog een verjaardagslied opgeven. Nou had ik een ander lied in gedachten, maar dat maakt helemaal niks uit. U wist toch niet welk lied ik in gedachten had. Maar wat we dan nu gaan zingen, dat is dat lied van Hoe wonderlijk is uw naam?
77,
oké. En dan stel ik voor dat we dat met elkaar staande zingen als afsluiting van de samenkomst. En dan bent u daarna nog uitgenodigd voor een kopje koffie.